Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Mijn naam is Luc Heesen en vanavond is mijn gast Natasja Kensmil. Zij is tekenares en schilderes en ze maakt grillige zwart-wit tekeningen en schilderijen, vaak in vele lagen over elkaar. We zien duistere onderwerpen uit religie of uit geschiedenis. Getekend eigenlijk alsof er een soort van koortsvisioenen op je afkomen. Wil je hier nou een indruk van krijgen? Ga dan even naar mrmotley.nl.
Amsterdam FM!
Natasja, welkom. Dat duistere, ik zet even de microfoon iets dichterbij. Dat duistere, daar ontkom je bijna niet aan in jouw werk, hè? Word je daar moe van dat het vaak genoemd wordt? Of snap je het wel?
Ja, nou ja, goed, ik snap het wel. Want het is natuurlijk wel het eerste wat mensen inderdaad zien. En ook wat je net zei, zwart-witte beelden.
Ja.
Het zijn niet allemaal zwart-witte beelden, maar het is wel... Ja, ik begrijp wel dat als je het zo heel vluchtig bekijkt, dat je dat als eerste opvalt.
Ja. Uitpikt, ja, precies. Ja. Maar het is natuurlijk nog veel meer en daar gaan we het ook nog over hebben de rest van dit uur.
Ja.
Dus we houden zeker niet op bij zwart-witte tekening. Even een kort biografietje misschien. Je bent geboren en getogen in Amsterdam, hè? Deed de Rietveld Academie hier en de ateliers. De laatste tentoonstelling waar je te zien was afgelopen najaar. Gospel Walkers, hè, in galerie Andriessen Eijk, hier in Amsterdam. Allemaal Bijbelse taferelen.
Ja.
Vertel eens, wat zagen we daar?
Wat zagen we daar? Ja, dat waren schilderijen en tekeningen. En ik heb eigenlijk al een hele tijd fascinatie voor religieuze taferelen. En dat heeft... met name te maken ook met de duistere kant. En, maar ook met het machtspositie wat religie kan hebben. En bij mensen en in maatschappij. En dus dat is gewoon wat me heel erg interesseert. En specifiek in die tentoonstellingen heb ik me geconcentreerd in de getijdenboeken. En dat zijn gewoon hele mooie, rijk geïllustreerde boeken, zeg maar.
Ja, eigenlijk een soort van middeleeuwse gebedenbundeltjes, geloof ik, hè? Met handgeschreven letters erin en prenten.
Klopt, ja.
En die heb je als basis gebruikt voor je tekeningen en schilderijen.
Ja, ik had het al een aantal jaar geleden dat soort beelden verzameld en in mijn atelier binnengebracht. En zo begint het vaak ook, dat het een tijdje daar hangt of ligt, of ligt op de grond of hangt aan de muur. En dan op een gegeven moment dringt het steeds meer door met hoe ik zo'n thematiek wil aanpakken.
En hoe kom je bij dit onderwerp? Waarom dacht jij, ik vind zo'n boekje mooi?
Ja, nou ja, inderdaad om de esthetische redenen. Maar ook om het middeleeuwse tijdperk, zeg maar, wat me heel erg fascineert. Waar angst, zeg maar, heel erg overheerste bij mensen. En waardoor ook... onder andere zo'n getijdenboek werd gemaakt om angst in te perken door regelmatig te bidden.
Ah ja, oké. Dus het hielp als een soort van lichtpuntje in het dagelijks leven?
Ja, die getijdenboeken werden wel echt gebruikt door het volk, zeg maar, door leken. En je staat op en je bidt, zeg maar. En je gaat naar je werk en dan... neem je een pauze en dan bid je weer. En zo gaat het, zeg maar, de hele dag door. En in het getijdenboek heb je, zeg maar, ook verschillende periodes in waar je kan bidden. Het is verdeeld in seizoenen.
Mm-hmm.
En ook in de ochtend, de dag en de nacht, zeg maar.
En volgens mij zitten we dan meteen rechtstreeks in de kern van jouw werk. Want je zei in de middeleeuwen, daar regeert angst heel erg.
Ja.
En wat maakt dan dat jij zegt, ik ga... zoveel eeuwen terug en ik vind die middeleeuwen interessant. Waarom die angst?
Ja, dat heeft toch met de beelden te maken, voornamelijk. Ik bedoel, dat is middeleeuwse esthetiek, dat trekt me enorm aan.
Maar waarom? Wat is er zo mooi aan?
Nou ja, misschien ook omdat het ook juist door die angst... het is ook een periode vol met martelingen en er gebeurde ontzettend veel... Er waren ontzettend veel ziektes en die toen de tijd nog niet bestreden kon worden. Dus mensen gingen die gingen gewoon in getallen dood. En die lagen op straat. Het was gewoon een ontzettende bittere tijd, zeg maar.
Ja.
En dat is gewoon wat me ontzettend... het stoot me af, maar het trekt me ook aan. En ik denk dat het vooral die twee dingen bij elkaar is.
En kun je de vinger opleggen wat je er dan zo aantrekkelijk aan vindt? Want je begint erbij te lachen en ik snap het ergens wel. Maar je kunt ook denken, gruwelijke tijd. Snel door naar de Gouden Eeuw.
Ja, maar dat gruwelijke, dat vind ik juist interessant.
Waarom?
Waarom? Ja, dat gruwelijke, dat is... zodra dat in... kijk, je hebt verschillende vormen van gruwelijkheid. Hè? Als je het in krantenfoto's ziet... Dan is het deze bepaalde soort realiteit, zeg maar. Dat zit gewoon wat in foto's, wat foto's heeft. Dat is heel direct. Dat is eigenlijk een soort feitelijk, wordt het zeg maar voor je oog, wordt zo'n tafereel voor je ogen neergelegd. Maar zodra een houtsnede is, of een schilderij, of een tekening... dan is die gruwelijkheid eigenlijk al op een bepaalde manier verwerkt... door de kunstenaar die dat gemaakt heeft.
Ja, minder en plat.
Het wordt minder plat, ja. En het wordt ook minder gruwelijk. Het wordt eigenlijk meer spannend of mooi zelfs.
Is het dan omdat er een soort van afstand gecreëerd is? Of,
ja.
Of het is al gefilterd voor je? Of hoe moet ik het zien?
Ja, het is. Het is een of andere manier is het voor je gefilterd, ja. Het heeft ook te maken met. De maker die heeft natuurlijk met technieken te maken. Die vertaalt het in kleur en in sierlijke lijnen. En daar creëert hij een ander soort sfeer om die gruwelijkheid heen. Of die vertaalt het juist in een bepaald soort zuiverheid of intensiteit.
Hmm.
Om juist het, om het nog invoelbaarder te maken.
Ja. En als we dan bijvoorbeeld de vergelijking met de foto trekken. Neem bijvoorbeeld het jongetje wat is aangespoeld op het strand. Hè? Dat staat volgens mij ons allemaal nog wel in het geheugen gegrift. Is dat dan te letterlijk? Of zou dat ook voor jou bijvoorbeeld basis kunnen zijn om een werk mee te maken?
Als ik zo'n foto zeg maar over een aantal jaren weer terugzie, dan wel. Ik bedoel, nu is het te actueel. En ik kan niet zo heel goed met actuele beelden werken. Of tenminste, direct uit de actualiteit.
Ah, wat is het verschil dan? Wat gebeurt er in die 3 jaar dat jij denkt, nu kan het?
Nou, het is dan wel wat langer
dan
3 jaar.
Oké. Okay.
Maar... dat heeft meer te maken dat hoe zo'n beeld zeg maar wordt verwerkt in geschiedenisboeken en hoe dat in de archieven wordt opgenomen. Dan wordt het voor mij pas interessant, zeg maar.
Als het een historische context krijgt.
Nou ja, kijk, als je het nu in de kranten ziet, dan komt het vaak met één verhaal naar voren. En dat is voor mij te weinig, zeg maar. Terwijl als er jaren overheen is, dan zie je nog meer beelden, nog meer vergelijkbare beelden misschien. En die beelden bij elkaar kan zo'n beeld van zo'n jongetje juist weer intenser maken.
Ja.
En dan weer voor mij als kunstenaar ook makkelijker om in een andere context te tonen, zeg maar. Waardoor je weer nieuwe betekenissen aan kan geven.
Ja. Want misschien terug naar die getijdenboeken. Er zit een soort van gruwelijkheid in die afbeeldingen. Maar ze staan ver genoeg van je af om er ook op een manier naar te kunnen kijken dat je de schoonheid ervan ziet. In hoeverre, wat doe jij met die beelden? Laat ik het zo zeggen. Zet je nog een stap in die beelden? Voeg je er nog iets aan toe?
Ja, ik voeg er... andere beelden toe. Kijk, mijn werk refereert ook vaak naar kunstgeschiedenis of naar andere beelden die andere kunstenaars al hebben gemaakt. En in die zin probeer ik het ook in een andere context te tonen, zeg maar.
Ja, ja, want dat valt me heel erg op. Er zitten altijd heel veel lagen in jouw werk. Hè? Dat maakt het heel intens en echt ook wel, zo'n koortsvisioen bedoel ik inderdaad in de beste zin van het woord, dat er gewoon heel veel in zit. Ben jij ook bezig met het verwerken van die beelden zoals in de middeleeuwen die gemartelde beelden zeg maar verwerkt zijn via een kunstenaar? Is dat hetzelfde proces?
Het is voor mij natuurlijk ook wel een verwerking, ja. Ik bedoel... mijn omgeving, of onze omgeving moet ik zeggen,
yeah.
Die staan gewoon bol met verhalen en beelden van, ja, van gruwelijkheden, van wat gevolg is van oorlog, zeg maar. Mm. En uitbuitingen en moord en dat soort dingen. Ik bedoel, je zet de tv aan en het komt meteen al op je af.
Ja. Yeah.
Dus in die zin is het voor mij ook inderdaad verwerking. Maar het is niet alleen verwerking. Het is ook, ik probeer een bepaald soort schoonheid in te brengen.
Hoe gruwelijk het ook is.
Hoe gruwelijk het ook is, ja. Want het is, ja, je staat er wel middenin. Ik bedoel, ja.
Dus je moet er iets mee eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, het is verwerken, maar het is niet alleen in de platte zin verwerken van, nou, dan is het uit mijn hoofd. Maar ook, hoe kunnen we er iets moois van maken of zo? Of...
Ja, ik vind, dat is misschien wel heel optimistisch gezegd, maar ja, ik denk dat je dat met kunst en creativiteit, dat je ellende van mensen wel iets moois kan maken. Ja, dat je, ja, je kan van pessimisme, van angst en slechtheid, kan je als schilder, zeg maar, omzetten in een soort van optimisme.
Ja.
En dat heeft echt te maken met omdat je in feitelijkheid een schilderij van maakt of een tekening.
En kun je daar dan de vinger op leggen wat er precies gebeurt? Want laat je bepaalde details weg die het gruwelijk maken? Of wat komt er in naar voren zodat het voor ons te verteren wordt eigenlijk? Of dat wij gaan denken van, hey, die gruwelijkheid is heel mooi. Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Ja, ik kan natuurlijk een heel technisch verhaal vertellen over hoe ik schilder.
Ja,
of,
ja. Want
ik
heeft
weet
het
niet
mee
wat
te maken.
Wil.
Nou, misschien
nou
wel, ja.
Ja, nou ja, goed. Als ik een gegeven moment een beeld kies om te tekenen of te schilderen, dan, dat gebeurt vaak eigenlijk heel intuïtief. En tijdens het schilderen en tekenen, dan verdwijnt dat beeld ook heel vaak. Ik schilder het ook heel vaak weg of ik gum het weg.
Mm-hmm.
En ik haal andere beelden erbij en dat teken ik eroverheen. Maar het is nooit compleet weg. Er blijft altijd wat sporen achter, zeg maar, van hoe ik begonnen ben. En dat is dat je een soort van opstapeling krijgt van beelden. En waardoor de toeschouwer, zeg maar, je ziet, zeg maar, een eerste laag beeld. Mm. Maar als je het langer kijkt, ontvouwt het zich en zie je eigenlijk een oude tekening eronder liggen. Dus een soort beeld wat verborgen ligt onder het nieuwe beeld wat er bovenop ligt.
En hoe haal je bijvoorbeeld de essentie uit zo'n gruwelijke scène? Kun je dat, is dat uit te leggen, zeg maar? Waar zoek je dan naar?
Door de essentie, ja, door er heel erg in op te gaan, denk ik. Ik denk dat schilder wel heel erg te maken heeft met zinnelijk genot. En als schilder moet je wel heel, ja, kan ik gewoon wel heel extreem daarin in doorgaan, zeg maar, om dat te kunnen treffen.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Want je staat in je atelier, je hebt een soort van muur met tekeningen om je heen of met afbeeldingen. Die moeten allemaal, gaan die een soort van plek krijgen.
Ja.
Hoe ga je daarin op? Hoe leef je daarin in?
Ja, door... dat is gewoon een langdurig proces eigenlijk. Mm-hmm.
Maar bekijk je ze heel goed of ga je ze bij wijze van spreken naspelen of ga je voor de spiegel staan en je wordt die pose? Dat zou ik me allemaal kunnen voorstellen.
Ja.
Of hoe doe jij dat?
Hoe doe ik dat? Ik probeer het gewoon zo mooi mogelijk te schilderen en te tekenen.
Ah ja.
En kijk, als je bijvoorbeeld een afgehakt hoofd ziet. Dat is in eerste instantie heel gruwelijk om naar te kijken.
Yeah.
Ja, als het een foto is. Maar zodra ik daar een schilderij van probeer te maken, dan probeer ik het enerzijds wel realistisch te houden. Maar anderzijds probeer ik ook een soort vrijheid op te roepen. Om te gaan met lijn en vorm en kleur. Waardoor je een soort van... Het feitelijke plaatje, zeg maar, dat je daar, zeg maar, daarachter, dat je eigenlijk achter die feitelijkheden toch meer een soort invoelbaar geheel krijgt.
Oké. Okay. En doe je dat dan ook door het vaak te tekenen? Dus door je ogen weer uit je hand te laten komen en dan zit daar de vertaling in?
Ja, het is herhaaldelijk tekenen, wegschilderen of en opnieuw het beeld weer oproepen en dan weer wegschilderen. En geef met schilder je totaal wat anders. En dan kom je juist, en via een omweg kom je dan weer terug op dat beeld wat zeg maar kennelijk een noodzaak heeft om te schilderen.
Ah, oké. Okay. Dus dat duikt dan weer op en dan denk jij, dit beeld is het waard om geschilderd te worden of getekend te worden?
Nou ja, dat gebeurt. Ik bedoel, ik kan niet, een schilderij in één dag maken of twee dagen. Bij mij gaat het gaat echt ontzettend veel tijd overheen.
Ah, ja.
En dat heeft echt te maken, ja, dat je zo extreem erin doorgaat. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat de schilderij ook bezieling heeft. En dat gebeurt bij mij pas op het moment dat ik echt erin op ben gegaan. En niet alleen intuïtief, maar het is ook voelen en denken tegelijkertijd.
Voelen en denken tegelijk?
Ja.
Hoe denken snap ik qua compositie en qua analyse van een beeld. En hoe op welke manier voelen?
Nou ja, het is voelen en denken tegelijkertijd, omdat je enerzijds dat schilderen is heel erg dat fysieke. Hè?
Mm-hmm.
En het in twijfel brengen, het feitelijke plaatje in twijfel brengen. Dus dat je het proces van het schilderen heel erg laat zien. Maar en het denken is dat je ondertussen ook blijft onderzoeken naar het thema waarmee je mee bezig bent, zeg maar.
Okay, ja.
Dus dat je steeds meer erover gaat lezen en je erin gaat verdiepen. En dat moet dan samenkomen in één intensief beeld.
Ja. En wat is dan het moment dat je denkt dat is gelukt?
Ja, dat kan je niet voorspellen, hè. Dat, dat heeft meer te maken met... Dat zoiets gebeurt bij mij altijd heel plotseling. Ik moet zelf een soort schok ervaren van, en besef hebben van, oké, nu is het er. Nu staat het beeld zo zelfstandig dat ik daar gewoon niks meer aan toe te voegen heb. En dan is vaak ook het punt dat ik ook pas weet waarover het gaat, zeg maar. Want op het moment dat ik begin te schilderen, ik probeer altijd met zo open mogelijk beelden te produceren. En zo ga ik met een begin ideeën ook altijd mee om. Het is nooit echt gericht, zeg maar.
Oh ja. Geen vooropgezet plan waar je van A naar B werkt.
Nee, want dan is het gewoon geheid te mislukken.
Ja? Dat heb je wel ervaren ook?
Ja, en mislukken is natuurlijk ook heel erg nodig. Met schilderen en tekenen. Het is eigenlijk eindeloos mislukken.
Ja.
Maar je gaat gewoon door tot het een gegeven moment wel lukt.
Tot het wel lukt.
Ja.
En dat is een mooi moment, denk ik.
Dat is een mooi moment voor even, ja.
Hoef je voor even?
Nou ja, op een gegeven moment dan moet je weer verder.
Maar dat is toch voor de eeuwigheid dan? Dat doek is gewoon klaar. Die gaat een museum in of naar een koper en champagne open. Toch?
Ja, kijk. Dat je als kunstenaar een schilderij goed vindt, dat is één ding. Maar als het schilderij zeg maar naar buiten het atelier treedt, dat is natuurlijk weer wat anders.
Oké, dus het is echt nog maar afwachten of die het overleeft in de buitenwereld.
Ja, ook dat, ja.
Waar hangt het dan vanaf?
Ja, dat zijn natuurlijk weer een groep mensen van buiten die dan dat op beoordelen. Die toetsen dat op kwaliteit.
Ja.
En door tijd ook, ik bedoel. Tijd is natuurlijk ook een belangrijk factor daarin.
Ja. Is er nou, wat jou betreft, iets veranderd op het moment dat zo'n doek af is? Verandert dan jouw houding ten opzichte van de oorspronkelijke afbeeldingen die erin zitten? Kijk je daar dan anders naar als de schilderij helemaal af is?
Kan je die vraag nog een keer stellen?
Ja, tuurlijk. Je begint met een aantal beelden, bijvoorbeeld zo'n getijdenboekje.
Ja.
Daar zie je iets in, dat vind je interessant. Op een gegeven moment is dat verwerkt in een schilderij. Kijk je dan na het voltooien van het schilderij anders naar dat getijdenboekje? Is daar een soort van verandering heeft dat plaatsgevonden?
Niet echt. Ja, je hecht je aan bepaalde beelden op een gegeven moment. Maar dat proces is al eerder op gang gestart. Want die beelden die verzamel ik al van tevoren. En die daar ontstaat een soort chemie mee. En op een gegeven moment, stel dat er inderdaad een detail erin verwerkt is, dan kijk ik niet heel erg anders naar het beeld of zo.
Nee. Maar je bouwt er wel een band mee op met zo'n beeld.
Ja, het is wel vertrouwd, ja.
En is er dan ook nog een soort van hiërarchie? Zo van, deze heeft het schilderij wel gehaald, dus die afbeelding is maar liever dan eentje die ik interessant vond, maar die niet in een schilderij zit?
Ja, zo werk ik niet.
Zo werk ik niet. Het zijn allemaal kinderen van je. Ze zijn allemaal even lief.
Nou ja, dat ook weer niet.
Oké, dat ook weer niet. Hey Natasja, we gaan even naar muziek luisteren. Want ik vraag altijd of je muziek wil meenemen. En jij had een hele spannende, namelijk de Dead Kennedys. De Dead Kennedys waren dat met Well Paid Scientist. Je luistert naar Kunst is Lang, vanavond met schilderes en tekenaar Natasja Kensmil. Natasja, waarom dit nummer?
De Dead Kennedys, ja. Omdat het gewoon een ontzettend goed nummer is. Dead Kennedys die is een Amerikaanse punkband. Ik bewonder die band omdat het... Ja, ze hebben natuurlijk een fantastische zanger, Yello Biafra. Die best wel een bijzondere stem heeft, vind ik. Voor een punkzanger. Los daarvan schreef hij de teksten voor de Dead Kennedys. En die me enorm aansprak, zeg maar. En ja, dat heeft... Deels heeft het te maken omdat het van die hele grappige teksten zijn. Maar ze zijn ook heel erg bijtend, sarcastisch. Mm. En heel erg politiek gericht ook.
En dit nummer specifiek, zit daar een zin in? Of tekst waarvan je denkt, dat vind ik, dat is lekker?
Dat is lekker.
Ja, lekker, zo bijtend, lekker.
Nou ja, het is... Oh, de microfoon staat nu harder of niet?
Ja, dat weet ik niet.
Oké. Nou, het is gewoon als je de hele tekst leest van het nummer, is gewoon heel grappig. Het gaat gewoon over iemand die gevangen zit, zeg maar, in zijn rol, in zijn werk, zeg maar, en in de maatschappij. En die moet presteren. En die ook naar zijn collega's een bepaalde rol moet hebben. En die zich gewoon niet kan bevrijden daarvan. En dat benadert Yello Biafra dan op een heel grappige, bijtende manier.
Is dit iets wat een relatie heeft met jouw werk? Zou je dit, luister je dit in je atelier? Werkt dit door in wat je maakt?
Misschien vroeger wat meer dan nu. Maar omdat ik vroeger... Vroeger, dat is zo 10 jaar geleden ongeveer. Toen maakte ik grote houtskooltekeningen. En toen maakte ik er een stuk of 5 of 6 soms op een dag. En dat had heel erg te maken met een bepaald soort energie die ik voelde. En wat ook heel erg te maken had met hoe ik me verhoudde tegenover de maatschappij en de samenleving. En dat ik daar eigenlijk best wel kwaad over was.
Oh ja?
Ja, dat, ja.
Waarover? Noem eens een paar
dingen. Nou ja, over consumptiezucht en het verdringen van vrijheid en commercials en dat je zelf niet kan de vrijheid voelt voor seksualiteit en dat soort aspecten.
Ja, echt wel punkthema's ook.
Ja, toch wel, ja.
Ja, oké. En hoe... ik kan het niet direct relateren aan de onderwerpen die je nu kiest. Klopt dat? Voor je schilderijen en tekeningen?
Nee, die...
Hoeft ook niet natuurlijk, maar...
Nou ja, dat is wat indirecter, denk ik. Ik bedoel... Dat is wat indirecter. Ja. Het is er nog wel, maar het is... ja, op een gegeven moment word je ook wat ouder.
Je bent ook weer afgekoeld.
Ja, je kan niet eeuwig kwaad blijven, inderdaad.
Nee.
Nee, maar ik... Nee, het is nog wel dat ik heel erg nog kritisch kijk naar mijn omgeving. Ja. En als je ziet hoe het... ja, hoe sommige politici zeg maar hunzelf verwoorden en eigenlijk dat het alleen maar om het macht van het woord gaat en eigenlijk niet zo om daadkracht. Ja, dan denk ik van ja, dat is toch wel echt een gebrek.
Ja, dat zit ook bijvoorbeeld in een van jouw eerdere tentoonstellingen of series werken, Crying Light bijvoorbeeld. Hè? Dat ging over monarchen, over koninginnen uit Europa. Dat zat, als ik me niet vergis, ook een beetje die lading in van een soort van hypocrisie van het koningschap. Klopt
ja,
dat?
Ja.
Kun je eens uitleggen wat het ging over Elisabeth I, geloof ik, hè?
Ja.
Wat trok je daar zo in aan?
Nou, Elisabeth I, haar verschijning van macht, hè, heel erg. Haar jurk bijvoorbeeld, die ontzettend zwaar was, omdat er ontzettend veel parels aan hingen. En,
welke tijd is dit ongeveer? Misschien voor mensen die het niet helemaal... op hun netvlies hebben. Waaronder ik. grote jurk met parels.
Nou ja, zij had ontzettende enorme pruik. En altijd wit geschminkt. En enorme jurk aan. Een soort, ja, soort bruidsjurk. En dat had heel erg te maken op hoe iemand zich presenteert als machtshebber.
Ja.
En dat is wat machtshebbers natuurlijk sowieso hebben. Die stralen ontzettend veel trots uit. En die moeten er goed uitzien. Juist om het volk, zeg maar, enigszins te behagen. Maar ook om te laten zien dat zij de baas zijn.
Ja.
En dat fascineert me enorm. Dat gegeven, of tenminste de traditie van het vertonen van macht.
En waarom dan? Want is het, wil je dat ontmaskeren? Of? Wat trek je daar zo in aan?
Nou, niet dat ik het wil ontmaskeren, maar het is eigenlijk gewoon dat mechanisme. Hè? Ik bedoel, als je een foto van haar ziet en het wordt steeds herhaald en het hangt zeg maar bij jou thuis of bij je moeder thuis aan de wand. En hè, als een plaatje zeg maar overal te zien is van één figuur, dan wint zo iemand al heel veel macht. Dat is een soort representatie van zo iemand. En dus dat mechanisme, als je zeg maar Willem-Alexander op een munt ziet, overal op 1 euro of 2 euro munt, dat is ook gewoon, daar wennen mensen aan zo'n beeld van één iemand. Zo van, oh ja, dat is onze koning.
Wat natuurlijk een volkomen fictief idee is eigenlijk, dat zo'n persoon dan macht heeft, en althans heeft daadwerkelijk macht natuurlijk, maar het is niet om een speciale reden dat hij die macht heeft.
Nee.
Nu je de naam ook noemt, hè, je was ook in de race voor het statieportret te maken. Hoe ga je daarmee om? Want ja, je schetst dan, je maakt zo'n Elisabeth I. Nou, dat is niet per se een heel, laten we zeggen, representatief portret van haar. Hè. Het is nogal duister, nogal gruwelijk. Het is niet moeilijk om daar de... laten we zeggen, de negatieve implicaties in te zien. Hoe doe je dat dan bij Willem-Alexander? Hoe heb jij dat aangepakt?
Ja, nou ja, goed, ik vond het heel lastig, omdat ten eerste omdat hij nog leefde.
Ja.
En dus dan zit je al heel duidelijk op de feitelijkheid of de actualiteit waar we het net over hadden.
Hmm.
Maar goed, ik heb het koningschap, zeg maar, het geschiedenis van de Koninkrijk der Nederlanden heb ik erbij betrokken. En en dan als je er steeds meer verdiept in de koningen voor hem. Dat zijn ook best wel veel spannende verhalen. En als je dat, en dat gebruik ik dan zeg maar om zo'n portret meer zin te geven, zeg maar.
Mm-hmm. Kun je daar eens een voorbeeld van geven, van zo'n verhaal?
Van zo'n verhaal, ja, kijk, nou, je hebt bijvoorbeeld Willem de III, geloof ik. Die, dat was zo'n koning die, zeg maar, niet echt... dit was niet echt een geliefde koning. Of die kon zijn rol niet echt goed vervullen.
Mm.
En Ja, dus dat vind ik dan al meteen heel spannend om dat ook te verwerken in de tekeningen.
En hoe is hij teruggekomen?
Hoe die terug is gekomen? Hoe bedoel je?
Hoe zien we hem in de tekening?
Ja, ik ga hem niet letterlijk als een mislukkeling tekenen. Dat of bedoel je?
Ja, maar hoe heb jij hem getransformeerd en in de tekening?
Nou ja, ik heb hem verwerkt in het portret van Willem-Alexander ook. Want daar hebben we het nu toch over,
ja,
over het portret van Willem-Alexander. Maar dus dan heb ik die koningen ervoor hem, heb ik zeg maar verwerkt in zijn eigen portret.
En hoe doe je dat? Want ik heb de afbeelding niet helemaal voor me zo op een netvlies. Maar hoe kun je eens omschrijven hoe je dat daarin verwerkt?
Ja, je duikt een beetje in de geschiedenis. En die beelden die verwerk ik in die tekeningen.
Maar maak je daardoor het portret van Alexander anders? Zeg maar, trek je lijnen anders? Of gaat het om afbeeldingen die eromheen te zien zijn?
Nou ja, ik begin met zijn kop en dan teken ik dat, zeg maar, die andere taferelen teken ik er doorheen. En waardoor er weer, zeg maar, een soort dialoog ontstaat tussen het heden en het verleden, zeg maar. Ik probeer dan ook soort die tragische sluier wat over het koningschap heen hangt. Dat probeer je dan ook een beetje meer te belichten.
Ja, want het is bijna een soort van ingedikte geschiedenis van illustere voorgangers, zeg maar.
Ja.
Waar dat portret uit bestaat. Hij is natuurlijk niet alleen zichzelf. Hij is niet alleen een persoon zoals wij alleen een persoon zijn. Hij heeft een hele geschiedenis achter zich.
Ja.
Die ook wel drukt, waarschijnlijk.
Klopt, ja. Ja. Nou ja, in die zin was het voor mij ook best wel moeilijk. Want als je een portret van iemand moet tekenen, dan vooral in dit geval, ja, dat moest echt een aansprekend portret zijn. En ik teken of schilder portretten toch heel, heel vaak met andere verhalen, lijnen er doorheen en met andere beelden er doorheen. Waardoor dat portret, zeg maar, wat de hoofdrol moet spelen, eigenlijk niet meer de hoofdrol is eigenlijk.
Ja.
Die wordt steeds meer naar de achtergrond getrokken. Dus in die zin was het voor mij best wel lastig om dat om zijn kop, zeg maar, goed te verwerken.
Ja, dat snap ik. En zat daar ook een soort van kritiek nog in op het ambt of op de persoon misschien zelfs wel?
Nou ja, meer het melancholische erin.
Een
beetje enerzijds dat hij de macht heeft, maar ook dat hij ook gevangen zit in de spelregels. Hè. Maar ook vragend naar of hij wel een leider kan zijn. Of hij wel, want het koninkschap, dat is natuurlijk, dat wordt bepaald door een geboortelijn.
Ja.
Dat wordt niet bepaald om iemand zijn karakter of zijn eigenschap. Dus in die zin vind ik het eigenlijk ook wel een heel tragisch geval.
Hem persoonlijk of überhaupt de functie?
Nou ja, de functie. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in de geschiedenis bijvoorbeeld de jonge tsaar, de laatste tsaar, Nicolas II. Dus bijvoorbeeld, die moest op heel jonge leeftijd moest je de troon bestijgen. En die wist gewoon niet het land te regeren. En dan weegt zoiets heel zwaar op de schouders. En dan laat zo iemand een spoor van ellende achter.
Ja. Oh, gaan wij dat ook tegemoet met deze koning?
Nou, ik denk het niet.
Nee, toch?
Nee, tot nu toe hebben de Oranjes, zeg ik maar, eventjes best wel netjes gedragen, toch?
Ja, ja, nou ja. Er zitten natuurlijk ook wel duistere kanten aan ons Nederlands koningshuis, zeg maar.
Ja, dat ook, ja.
Had je nog behoefte om daar iets mee te doen? Je zou kunnen zeggen die VOC-mentaliteit of zo. Nou, dan kun je toch nog wel een steekje uitdelen?
Ja. Nee, dat had ik niet zo behoefte aan.
Nee? Nee. Oké. Interessant wel, want je zou kunnen zeggen, kijk, geportretteerden van eeuwen geleden, die zijn ook wel op een bepaalde manier veilig. En nu kun je misschien echt iets nog teweeg brengen met je portret. Heb je het zo wel eens bekeken? Heb je die optie overwogen?
Nee, nogmaals, het is... Ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe ja, hoe mensen, zeg maar, of historische figuren in uitkomen in geschiedenisboeken, hoe ze, zeg maar, gepresenteerd worden. En dat probeer ik, zeg maar, een beetje onderuit te halen en het opnieuw te bezien.
Maar daarvoor moet het eerst een soort van gestold zijn in de tijd.
Eigenlijk wel, ja. Ja, ja.
Laten we eens toegaan naar hoe het er bij jou in het atelier aan toe gaat. Want jij zat in die Hollandse Meesters, die hele mooie documentaire reeks van de 100 toch belangrijkste hedendaagse kunstenaars. En daarin zei je, ik zet een doek altijd met zijn gezicht tegen de muur aan, als ik er niet aan werk. Hoe zit dat?
Ja, dat heeft te maken met, kijk, als ik... Voordat ik naar mijn atelier ga, dan begint het werk voor mij al heel erg in mijn hoofd. En dan ben ik al heel erg gefocust, geconcentreerd over welke ideeën zich plaats gaan vinden.
Mm-hmm.
En zodra ik in mijn atelier stap, dan wil ik het voorkomen om besprongen te worden door beelden die ik eigenlijk de dag ervoor al heb gemaakt.
Wow.
Dus dat heeft voor mij echt te maken om, dat is een bepaald soort ritueel. Dan kom ik binnen en dan kijk ik nog nergens naar. En pas op het moment dat ik kies, zeg maar, om een schilderij om te draaien, dan ben ik ook meteen gefocust.
Maar dat is bijna alsof je een soort van boksring binnenstapt en echt aan de slag moet met dat eerdere werk. Is het zo? Voelt het zo?
Ja, het is niet dat ik als een kip zonder kop er meteen op aanval, maar...
Nee, juist niet. Het tegenovergestelde,
nee, precies,
toch?
Ja. Tegenovergestelde, ja. Ja.
En waar ben je... laten we zeggen, wat is het gevaar van als je dat niet zou doen? Je zei dan bespringen die beelden me, maar wat gebeurt er dan? Verlies je dan je initiële idee van die ochtend, of...
Nee, dan verlies ik mijn focus, mijn concentratie. Als ik van tevoren, zeg maar, naar mijn atelier ga en ik heb het doek nog niet gezien, dan is het voor mij, heb ik in mijn hoofd veel meer ruimte, zeg maar, om inhoudelijk de inhoudelijkheid van het onderwerp waar ik mee bezig ben, om dat veel directer een plek te geven. En dat heeft ook te maken met het oog, zeg maar. Als ik het schilderij omdraai, dan moet mijn blik ook meteen herboren zijn als ik er naar kijk. Het moet fris zijn en ook meteen een soort heldere blik creëren, waardoor ik meteen ook de goede beslissingen maak.
Hmm. Ja, ik vraag het ook een beetje omdat jij in een eerder interview, vond ik een heel mooi interview met Michael Stevenson. Daar zei jij eigenlijk, mijn figuren die zitten tussen het aardse en het spirituele in, wat je tekent. Kun je dat eens uitleggen, die opmerking? Wat voor context moeten we dat zien?
Ja, het is meer een dualiteit tussen het aardse en het onaardse. Het is het feitelijke en het onfeitelijke eigenlijk. Ja, die dualiteit, dat vind ik gewoon heel, heel fascinerend.
En het feitelijke en het niet-feitelijke, kun je dat nog eens wat toelichten?
Nou ja, dat is dat is het gebied waar je, zeg maar, nieuwe betekenis kan geven. En dat is het moment dat ik kan experimenteren en kan spelen met verschillende verhaallijnen en beelden. Waardoor ik, zeg maar... het herkauw en weer tot een nieuw beeld kan komen, of tot een nieuw verhaal.
Nieuw
samenhang.
Want dat is een beetje waar je naar op zoek bent. Hè? Je absorbeert die tekeningen, je maakt ze. En op den duur begint het af te raken en dan komt er een soort van samenhang in.
Ja. Ja.
En dan staat er ook spirituele geesten jagen en spoken door mijn hoofd. En zijn dat die beelden die een soort van samenhang zoeken? Of hoe moet ik dat lezen?
Dat heeft ook met herinneringen te maken. Kijk, als je in je atelier bent, dan dat is echt een plek waar je, zeg maar, in beslotenheid en in concentratie kan werken. Maar dat heeft ook te maken dat je ook besprongen wordt door allerlei gedachten en herinneringen. En dat zijn mijn persoonlijke herinneringen, maar het zijn ook natuurlijk beelden die van televisie of van buiten of van kranten. En dat is wat het onrustig maakt in mijn hoofd, zeg maar. Dat moet allemaal een soort van plek krijgen.
En is het dan aan jou om sommige ideeën weer weg te duwen en sommige te omarmen om ze te gebruiken? Of hoe wat gebeurt er in jouw hoofd op zo'n moment?
Ja, je probeert. Dat heeft echt heel erg te maken met wat voor serie ik op dat moment bezig ben.
Als we kijken naar wat je nu aan het maken bent, bijvoorbeeld, kun je daar eens een voorbeeld over geven? Welke ideeën komen er dan, halen het, zeg maar? Of welke beelden halen het en welke niet?
Nou ja, kijk, het heeft echt met focus te maken. Als je allerlei verhalen binnenhaalt die daar niks mee te maken hebben, dat wordt een soort ruis, zeg maar. En dat leidt je alleen maar af van je pad, zeg maar.
En hoe weet je nou wat het pad is? Dat lijkt me lastig.
Nou ja, als we het weer hebben over die getijdenboeken bijvoorbeeld, dan probeer je daarop te focussen. En je gaat dan niet. Dat zijn dingen die gebeuren ook intuïtief natuurlijk. Ja, ik vind het heel lastig om dat nu zo
snap ik.
Uit te leggen.
Het is ook een moeilijke vraag.
Ja.
Dus je voelt eigenlijk aan van hey, dit beeld hoort erbij, dit beeld niet. Of deze samenhang klopt en deze niet.
Ja, dat heeft echt. Dat zijn gewoon bepaalde keuzes die je moet maken.
Ja, meer intuïtief, meer voelen dan denken.
Nou ja, je wilt uiteindelijk als een schilderij af is of een tekening af is, dan wil je dat het dat niet alleen dat. Dat het een stilstand beeld is wat heel intensief is. Je wilt eigenlijk ook dat het heel dynamisch blijft voor het oog, zeg maar. En tegelijkertijd is het een stilstand beeld, maar je wilt ook dat het in je hoofd, in het hoofd van de kijker ook blijft bewegen. En dat het ook opnieuw vragen stelt. Dus dat is wat ik zeg maar probeer te bereiken.
Ja. Precies, dus aan die soort van eisen moet het voldoen.
Ja.
En dan weet jij van, hey, dan heeft het nog dit beeld nodig, of dan moet er nog dit gebeuren,
ja.
Deze lijn in. Ja, duidelijk. Nou, hebben we toch een duidelijk antwoord op zo'n moeilijke vraag. Toch, als we maar door blijven denken. We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek, de regels via de radio.
De regels via de radio. De regels van de radio, radiowerk 13. Dit werk gaat over het simpele dier. Een dier dat zo organisch is als zijn lijnen. Pak hiervoor een stuk papier van 180 tot 220 gram in een roomwitte kleur. Een potje oranje ecoline of oranje acryl met een ruime hoeveelheid water. Een lekkere kwast en een zwarte pen. Ga zitten met het papier voor je neus en begin te swingen. Te zweven. Maak ronde bewegingen met je bovenlichaam, alsof je luistert naar de muziek van lang geleden, de muziek van de passie, de muziek van de natuur. In deze sfeer begin je te tekenen. Het dier, dat voel je vanzelf. Het enige wat hier belangrijk is dat je je pen niet van het papier afhaalt en met de zwierigheid waarmee je aan het bewegen bent zijn contouren vorm begint te geven. Ga door. Ga door. Ga door totdat je vindt dat deze enkele lijn een dier zo krachtig heeft neergezet dat jij het wel zou willen zijn. Sterker nog, je bent het. Pak nu de kwast en doop hem in de ecoline, of in de acryl en dan het water, en begin jezelf in te kleuren. Doe dat als een kleuter. Let niet op de lijntjes, let alleen maar op het geheel. Stop. Dank u wel.
Ja, dat waren de regels via de radio. Het vaste rubriekje van Kunst is Lang, wekelijks interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En wat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je daar iets mee gedaan? Mail dan je foto of je ervaring naar heske@mrmotley.nl. Vanavond is Natasja Kensmil mijn gast. En ik ben heel benieuwd, Natasja, waar je op dit moment mee bezig bent.
Ik ben bezig met de plafondschildering.
En dat is een groot project.
Ja, dat is een groot project. Ja.
Wel.
Ja. Een verzamelaar, kunstverzamelaar, die vroeg mij of ik een plafondschildering wou maken bij hem thuis. En op een vlakte van, ik denk bijna van 100 vierkante meter.
100 vierkante meter?
Ja.
Hoe begin je eraan? Hoe pak je dat aan?
Ja, je maakt schetsen van tevoren. En alhoewel ik niet zo'n kunstenaar ben die gewend is voorstudies te maken voor mijn schilderijen, ben ik dat toch gaan doen. En ik ben eerst klein begonnen, dat werkte niet. En toen ben ik in mijn atelier echt gigantische vellen gaan niet aan de muur. En, en ben ik echt schetsen gemaakt van 3x4 meter. En 4x5 meter. En toen was het gegeven moment tijd dat ik daadwerkelijk daar mocht beginnen.
En wat zien we? Wat gaan we zien? Want het is nog niet af, geloof ik, hè?
Nee, het is nog niet af, nee. Nee, het zit nog in de serie van Gospel Walkers. Dus die laatste tentoonstelling die ik had bij Andriessen Eyck Galerie. En, enorm groot schilderij eigenlijk. Het zijn, je moet voorstellen, het zijn verschillende taferelen.
Mm-hmm.
En met elkaar worden verbonden. Met figuren en ornamenten. En waarin de architectuur natuurlijk ook een rol in speelt.
Ja, want dit is meer dan levensgroot.
Ja, ja.
En staat er een centraal verhaal?
Dat is religie weer. Ja, ja.
Maar vanuit verschillende Bijbelverhalen.
Ja, verschillende Bijbelverhalen. Je ziet Michael, aartsengel. En ik heb Jezus Christus geschilderd een paar keer.
Een vrij prominent figuur.
Ja. Maar ja, ook. Je moet je een beetje voorstellen, het is een beetje ook geïnspireerd op oude religieuze kunst natuurlijk. En op de vage vuur en de hel en de martelingen van Bosch bijvoorbeeld.
Ja.
En, maar ook Albrecht Dürer en nog meer van dat soort figuren.
Ja, en hoe werkt het dan bij zo'n verzamelaar? Want heeft hij nog enige inspraak in wat er opkomt? Hij zegt, dit is 100 meter plafond, ga je gang? Of zegt hij wel van, ik vind dit mooie verhalen of ik vind dit een inspirerend thema?
Nee, dat is hij. Dat is eigenlijk de ideale opdrachtgever. Hij zei gewoon, ik wil een werk van jou. Dus dat was het eigenlijk.
Te gek.
Ja.
Maar ook beangstigend lijkt me 100 vierkante meter.
Op zich, kijk, ik ben nog op zich wel gewend om vrij grote doeken te schilderen. En ik vind het fysiek schilderen, vind ik ook echt, vind ik echt gewoon fantastisch om te doen. En enerzijds was het wel beangstigend, want het is 9 meter hoog. Dus ik moest met een hoogwerk, ik moet met een hoogwerker werken, die zo hoog komt. En dat was vooral beangstigend eigenlijk. Dat ik toch ontdekte dat ik last had van hoogtevrees en dat soort dingen.
Dat meen je niet. Ja. Hoe ver in dat project ontdekte je dat? De eerste week? Of?
Ja, de eerste week, ja.
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 En hoe ga je daarmee om?
Ja, dat moet je overwinnen.
Dat lukt ook wel.
Nou ja, goed. Op een gegeven moment moet je jezelf wel echt vermannen. Want anders ben je alleen maar bezig met andere dingen. En dan ben je niet gefocust op het werk.
Ja.
Want op een gegeven moment, kijk, je hebt natuurlijk wel die schetsen, die heb ik gemaakt. Maar daar moet je ook van loskomen. Want uiteindelijk moet het een schildering worden, moet een ander werk worden.
Hmm.
Die schets is gewoon maar een aftasting van het begin.
Ja. En hoe moeilijk is het om dat op zo'n groot plafond te doen? Verandert jouw werk daardoor?
Ja.
Krijg je een andere.
Ja, toch wel, ja. Ja.
Hoe?
Ja, het. Nou, opvallend is dat het. Dat het toch wel meer helder wordt, het werk. En dat heeft misschien puur te maken door de ruimte die ik daarvoor krijg.
Ja.
Ja, of die ik heb dan op dat moment.
En in welk opzicht helder?
Helder qua beeld heel erg. En maar ook qua verhaal en inhoudelijk. Maar ook om naar te kijken. En het heeft geen kadering. En dat maakt het ook meteen heel moeilijk eigenlijk. Want je kan gewoon maar door. Het schildering kan gewoon maar door blijven woekeren.
Ja.
In de architectuur. Dus op een gegeven moment moet je zelf een grens stellen van ja, ik schilder maar tot hier en niet verder.
Ja, want jij essentieel in jouw werk zijn ook eigenlijk de verschillende lagen. En ik kan me voorstellen dat je hier niet, 100 vierkante meter ga je niet negen lagen over elkaar aanbrengen,
ja, dat moet je soms wel doen.
Dat ga je wel doen ook, dat ben je
nou
ook
ja,
aan het doen.
Dat is soms wel nodig, ja, om een beeld goed te krijgen.
Ja.
Of bezield te krijgen, dan heeft dat het soms wel nodig, ja.
Dus eigenlijk heb jij 900 vierkante meter straks beschilderd. Dat gaat het wel worden.
Nou ja, het is ook wel. In die zin is het ook meer helder, omdat je merkt ook wel dat je veel directere keuzes maakt ook. In je beeldbepaling.
Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, als ik in mijn atelier schilder aan de schilderij, dan. Kijk, op een gegeven moment ben je gewoon gewend dat je het de hele tijd maar kan overschilderen. Als het beeld je niet bevalt, ja. Nou, dan schildert het gewoon steeds weer over. En dan blijf je maar doorgaan tot het beeld er is wat je voor ogen had. En dat was, 10 jaar geleden had ik dan ook ontzettend dikke schilderijen daardoor.
Mm.
Die waren echt heel stroperig en korrelig van structuur. En dan vroeg ik ook eiste ik best wel veel van de kijker om het beeld nog te kunnen herkennen in dat massa verf, zeg maar, wat er op de doek zat.
Yeah.
En op een gegeven moment wou ik dat niet meer. Dus omdat het te veel een worsteling was geworden. En fysiek ook veel te zwaar. Dus ik dwong mezelf om gewoon heldere keuzes van tevoren te maken.
Want daar had het mee te maken. Het was eigenlijk
daar had het mee keuzes, te maken eigenlijk, ja.
Dat je maar door bleef gaan.
Ja.
En die keuzes die moet je natuurlijk wel maken als je op zo'n mega schaal werkt.
Ja, want je wilt natuurlijk ook niet jarenlang bezig zijn.
Hoe lang ben je nu bezig?
Drie kwart jaar.
En is er een soort van einddatum?
Ja, die was er wel, ja.
Oh, die was er al, oké. <Okay. laughs> En nu?
En nu, ja. Je moet het de tijd gunnen. Hmm. Want dan kom je tot iets. Anders ben je eigenlijk alleen maar met een deadline bezig. En dan heb je een afgeraffeld werk.
Ja, en gelukkig is de verzamelaar in kwestie ook geduldig.
Ja.
Die is wel bereid om jou die tijd te geven.
Ja. Ja.
Gaat dit straks voor het publiek te zien zijn ook?
Dat is wel de bedoeling, ja, voor een kleine periode.
Ja, oh ja, ja, want die verzamelaar wil natuurlijk niet continu mensen over de vloer.
Nee.
Leuk. Nou,
dat zou ik ook niet willen.
Nee, dat snap ik ook. Als het klaar is, laat het ons weten. Dan gaan we erheen, gaan we op de vloer liggen om daarvan te genieten. Dankjewel, Natasja. Het uur zit erop. Dit was Kunst is Lang. Wil je naar thuis meer zien van Natasja, ga dan naar mrmotley.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar haar werk. En volgende week is hier te gast Zorro Feigl, de jonge kunstenaar die intrigerende, bewegende en speelse objecten maakt van bijvoorbeeld bouwmateriaal. Tot volgende week.